Dit is een podcast van Orly Media.
Welkom bij Hersenspinsels, de neurologische podcast voor AIOS, neurologen en andere geïnteresseerden, waarin we in gesprek gaan met bevlogen experts over ons mooie vak.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hersenspinsels. Mijn naam is Juliette Santing, AIOS Neurologie uit het Haaglanden Medisch Centrum.
En mijn naam is Janine Broersen, ik ben AIOS Neurologie in het Radboud UMC.
En wij zitten vandaag samen in het Amsterdam UMC, locatie Meiberg-Dreef, zoals dat de politiek correct tegenwoordig heet, met onze gast Jonathan Coutinho, neuroloog, met wie wij het gaan hebben over reperfusietherapieën, uitbreidende indicaties. Jonathan, welkom.
Dankjewel.
Ja, Jonathan Coutinho is opgeleid in Amsterdam, zowel als arts aan de UvA als neuroloog in het AMC. En hij promoveerde in 2014 aan de UvA op het onderwerp cerebrale veneuze sinustrombose. In 2014 en 2015 had hij een postdoctoraal onderzoeksbeurs aan de Universiteit van Toronto. En sinds 2015 is hij staflid neurologie bij het Amsterdam UMC, waar hij klinisch werk combineert met wetenschappelijk onderzoek. Jonathans onderzoek richt zich met name op de diagnose en behandeling van cerebrale veneuze trombose en van herseninfarcten in het acute stadium. En hij is allereerst projectleider van onder andere de Mind the Heart studie, de Electra Stroke, de DOAC CVT en de AI Stroke Trial. En daarnaast is hij ook nog in verschillende rollen betrokken bij de Mr. Clean en draagt hij aan vele belangrijke studies met een vasculair neurologisch tintje bij. En in 2023 werden zijn inspanningen op het gebied van onderzoek dan ook beloond door de European Stroke Organization, die hem een Scientific Excellence Award uitreikte. Nou, een bezig bijtje zo te lezen en te horen.
Als je het zo allemaal achter elkaar zet, dan is het een druk bestaan, ja.
Ja, leuk.
En het valt ons op dat Amsterdam een rode draad is door jouw leven. Is dat een bewuste keuze geweest?
Ik ben er geboren. En ik heb er natuurlijk gestudeerd. Ja, ik vind het altijd een ontzettend leuke stad. Maar ik zal niet zeggen dat ik altijd aan Amsterdam gebonden ben. Ik moet zeggen, die tijd. Ik heb 2 keer in Canada gewoond. 1 keer als student en 1 keer als fellow. Dat was ook te gek. Dus ik moet zeggen dat het soms stiekem wel eens droomde. God, het zou toch ook wel mooi zijn om hier te blijven wonen. Want het is ook een fenomenaal mooi land. Maar Amsterdam is wel een ontzettend leuke stad om te wonen en te werken.
En wat was dan de reden om terug te komen naar Amsterdam?
Toch familie. Dus dat was toch wel persoonlijk, omdat het is, als je een jaar in het buitenland woont, ik woon ook met het gezin in het buitenland, dat is ontzettend leuk. Want familie en vrienden, iedereen wil de hele tijd langskomen, is natuurlijk heel gezellig. Maar als je besluit natuurlijk permanent naar het buitenland te gaan, dan wordt met name voor de kinderen de relatie met hun familie, die gaat veranderen. En die familiebanden zijn heel hecht. En dat vonden we toch wel ingewikkeld.
Precies, dus naast het werk was vooral privé toch een belangrijke overweging.
Ja. Maar nogmaals, het is een fenomenaal mooi land om te wonen.
Mooi advies om een keer naartoe
te gaan. Als je de kans hebt, zeker, ja.
En waarom heb je gekozen voor het aandachtsgebied vasculaire neurologie?
Ja, daar ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Ik heb wel de acute zorg heb ik altijd een beetje het leukste gevonden. Maar ik ben eigenlijk een beetje in dat sinustrombose onderzoek gerold. Via mijn toenmalige begeleider Jan Stam. Ja, dat ging eigenlijk een beetje heel toevallig. Omdat hij had op een gegeven moment een patiënt. En die kreeg een hemicranectomie bij een sinustrombose. En dat was toen nog vrij ongebruikelijk. En toen waren er nog uiteindelijk 2 patiënten die dat ook kregen. En toen was ik net eerstejaars. En toen zei hij, nou, dat is misschien wel aardig om eens in te sturen naar een congres. Dus dat heb ik toen gedaan. Eigenlijk gewoon een case series. En daar mocht ik een praatje over houden. Ja, en zo rolde ik eigenlijk dat onderzoek in. En voor ik het wist, had ik daar met allerlei internationale collega's connecties over. En gingen we artikelen schrijven. En dat resulteerde eigenlijk in een promotie. Ik zou eigenlijk op iets heel anders namelijk gaan promoveren.
Wat dan?
Small vessel disease.
Small vessel disease.
Ja, daar had ik ook een subsidie voor gekregen.
Ah.
En uiteindelijk hebben we dat helemaal omgezet. En dat ging eigenlijk vrij gemakkelijk uiteindelijk. En ja, zo werd ik eigenlijk steeds meer dat onderzoek ingetrokken. En ik heb onderzoek doen wel altijd heel erg leuk gevonden. Dus toen ik daar helemaal in zat en die acute zorg vind ik heel leuk. Ja, was het eigenlijk heel natuurlijk om daarin te blijven. Zo is dat een beetje gegaan.
En als we het hebben over die acute zorg, wanneer heb je voor het laatst nou zelf op de spoedeisende hulp gestaan, een patiënt met een herseninfarct opgevangen, behandeling in gang gezet? Is dat regelmatig nog?
Ja, ik hoop niet dat ik door de AIOS gecorrigeerd ga worden. Maar volgens mij was het niet de laatste dienst, maar de dienst daarvoor. Ja, ik doe dat nog wel vrij vaak. Dus ik probeer daar ook altijd gewoon te zijn bij die acute opvang als ik dienst heb of SCA-supervisie. En dan het liefst laat je natuurlijk de AIOS dat doen en observeer je en stuur je bij. Maar als het heel druk is, ja, dan vang ik soms zelf een patiënt op. Dat vind ik niet erg. Vind ik alleen maar leuk.
En daar voel je dan ook comfortabel bij?
Ja hoor.
Mooi om te horen. En je bent eigenlijk dus nog heel jong. We noemden net al toch een heel indrukwekkend cv. Waar werk je naartoe?
Ja, ik denk niet dat ik mijn leven zo plan dat ik echt ergens naartoe werk. Dus ik probeer daar altijd wel open-minded in te zijn. Maar ik richt me wel echt op. Kijk, ik vind patiëntenzorg doen ontzettend leuk. Dus daar zou ik ook geen afscheid van willen nemen. Dus ik, wat dat betreft hoef je niet echt ergens naartoe te werken. Want dat vind ik iedere dag leuk om te doen. Qua onderzoek is dat natuurlijk iets anders. Daar ben je iets selectiever. En dat je zegt, ja, wat wil je nou echt gaan doen? En ik richt me wel steeds meer dat ik me bedenk. Kijk, je kan alles onderzoeken. Maar dat ik me steeds meer wel bedenk, oké, is dit de moeite van mijn aandacht waard, zeg maar. Want uiteindelijk soms denk je, nou, dit doe ik wel eventjes, maar dat valt altijd tegen. Dus daar ben ik wel wat selectiever. En werk ik meer echt op die twee gebieden die je al noemde. Dus de diagnostiek en behandeling van het acute herseninfarct en de sinustrombose. Eigenlijk is de sinustrombose meer een soort hobby geworden. Dat was natuurlijk mijn promotiegebied, maar dat is een relatief klein, maar ontzettend interessant vakgebied. Maar dat kun je er vrij makkelijk bij doen. En de core is eigenlijk veel meer dat herseninfarct, waar natuurlijk de mogelijkheden eindeloos zijn. Maar om te zeggen, waar werk je naartoe? Nou, ik werk niet specifiek ergens naartoe.
Het is niet dat je denkt, oh, ik heb een 5-jaren-plan en dan wil ik professor zijn of dan wil ik in de raad van bestuur zitten.
Nee. Ik kan me best voorstellen dat er een moment komt dat je zegt, nou, misschien wil ik eens een iets andere draai in mijn carrière geven. En dat kan van alles zijn. Maar ik overplan dat soort dingen niet zo heel erg. En natuurlijk kijk je wel een beetje vooruit en zeker in je onderzoek. Maar ik heb het idee dat er eerder te veel gepland wordt door mensen soms. En dat ik weet niet of dat nou zo goed is. Dus nee, dat heb ik niet zo.
Quick four.
Nou, dan hebben we nog een vast programma onderdeel, de Quick Four. Dan geven we eigenlijk 4 vragen en graag een antwoord. Wat is je grootste passie naast je werk?
Ja, mag ik er maar 1 noemen? Want het zijn er eigenlijk, zeker mijn gezin en reizen, dat gaat natuurlijk vaak in combinatie. En ik ben dol op dit moment, ik vind sport erg leuk en nu padel. Ik ben een soort hond, dus ik moet achter een bal aanrennen. Zonder bal vind ik een sport ontzettend stom, maar voetballen, tennissen. Maar nu is het padel, dat doe ik het liefst als mag iedere dag.
Dus eigenlijk 2, je gezin en de padel. Ja. En welke tip zou je aan jezelf hebben gegeven als je nu aan het begin van je opleiding zou hebben gestaan?
Nou, misschien diezelfde tip waar we net op kwamen, namelijk dat ik denk, laat ik het zo zeggen, als ik nu aan het begin van mijn carrière zou staan, dan zou ik denk ik net zo zijn als de rest nu. Want je ziet toch generatieverandering. En ik zie een soort overplanning bij de jongere generaties. Dat mensen heel erg, misschien komt ook die vraag bij jullie vandaan, van wat is je plan voor de toekomst? En volgens mij word je daar niet altijd gelukkiger van en is het ook niet altijd nodig. Dus mijn tip zou zijn, overplan je carrière niet te veel.
En kijk wat er op je afkomt.
Ja, en wees daar wel selectief in. Maar wees niet bang als je niet een heel uitgestippeld plan hebt.
En dan nog een 3e vraag. Als de raad van bestuur van het Amsterdam UMC aan jou vraagt, ja, Jonathan, wat zou je ons voor tip willen geven? Wat zou dat dan zijn?
Ja, we hebben natuurlijk een nieuwe raad van bestuur lid. Die spreek ik nog af en toe.
Ja, korte lijntjes tegenwoordig.
Niet dat hij me de vraag heeft gesteld hoor. Maar als die. Ik denk, nou laat ik het zo zeggen. Mijn tip zou zijn voor bestuurders, zorg dat je echt in contact blijft met de werkvloer. En dat is vaak niet een werkbezoek. Want bij een werkbezoek vind ik, daar komen vaak de mensen opdagen die je normaal nooit op de werkvloer ziet.
Ja.
Ik denk dat je niet moet onderschatten, voor zover ik dat van afstand kan zien, maar ik denk dat je niet moet onderschatten wat de aantrekkingskracht van zogenaamde ja-knikkers is op het plus. Dus ik denk als je eenmaal daar zit, dan word je gewoon automatisch omringd door mensen die alles fantastisch vinden. En daar schuilt echt een gevaar, want niet alles is fantastisch. En ik denk als je op die werkvloer komt En dat is natuurlijk als je als arts daar zit relatief makkelijk, want dat zou dan moeten zijn, zorg gewoon dat je af en toe diensten doet, patiënten ziet, zodat je ook ervaart hoe de overige 99,9% van je werknemers het ervaart. Dat zou denk ik het belangrijkste zijn.
Want anders is het al snel een poppenkast.
Dat denk ik. Ja. Lijkt me dat gevaar altijd op de loer ligt.
Nou ja, dan als laatste vraag. Jordan Peterson. We hoorden in de wandelgangen dat je hem soms toch best wel leuk vindt. En welke rule for life spreek je het meeste aan?
Ja, dat gerucht hoorde ik ook. Nou, ik ben zeker geen groot fan. En dat blijkt wel het feit dat ik geen idee had wat zijn rules of life waren, eerlijk gezegd. Maar ik wist dat deze vraag ging komen, dus ik heb ze opgezocht. Vond er trouwens soms best een paar aardig tussen zitten, maar ook een paar die ik niet zo heel interessant vond. Maar degene die me wel het meeste aansprak was: pursue what is meaningful, not what is expedient.
Niet pet a cat you encounter one on the street.
Nee, omdat ik dacht, die is weer zo dubbelzinnig dat ik weet eigenlijk niet precies wat hij daarmee bedoelt. Dan moet ik eerst dat boek misschien maar eens lezen. Ja. Maar misschien bedoelde hij dat wel letterlijk.
Ja.
Het is wel volgens mij een wonderlijke man trouwens. Het is een merkwaardig emotionele man ook. Ik heb hem vaak zien, als je hem op YouTube soms voorbij ziet komen, dan gaat hij om het gekste moment gaat hij zitten huilen.
Ja, dus wel een kattenaaier.
Ik denk het. Ik weet nog niet zo goed wat ik van die man moet vinden. Behalve dat hij goed kan spreken. Dat is natuurlijk evident.
Nou, dank.
Ja, de afgelopen 20 jaar hebben revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en therapie een nieuwe vorm gegeven aan de behandeling van het acute herseninfarct. En de houding van de neuroloog kan dingen doen is eigenlijk getransformeerd naar we kunnen wel wat doen tot het tegendeel bewezen is. Voor de acute behandeling van het herseninfarct hebben we momenteel 2 effectieve therapieën, namelijk de intraveneuze trombolyse met alteplase en de endovasculaire trombectomie. De meeste assistenten en neurologen hebben hier veel mee te maken en bijna maandelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot reperfusietherapieën en verruimen de indicaties hiervan. En in deze podcast nemen we de meest recente ontwikkelingen in dit kader en de toekomst van de neurovasculaire zorg onder de loep. Wat een belangrijke disclaimer is dat deze podcast dus gemaakt is in maart 2024. En vanwege de snelheid waarmee de ontwikkelingen in het gebied plaatsvinden, kan de informatie afhankelijk van het moment waarop u luistert verouderd zijn. Behandel uw patiënten dus altijd op basis van de meest actuele richtlijn.
Nou, het onderwerp waar we het graag als eerste even met je over willen hebben is toch alteplase bij het gebruik van DOACs. Alteplase was een van de eerste, of was het eerste effectieve middel wat we hadden voor de behandeling van het acute herseninfarct. En toen ik begon, weet ik nog, als anios, toen waren er allerlei contra-indicaties en die lijken steeds te versmallen. Ja, je kon eerst geen alteplase geven bij DOACs, maar nu lijkt dat toch anders te zijn. Wanneer kun je dat eigenlijk wel doen?
Ja, dit is wel, denk ik, echt een onderwerp waar we nog meer data moeten verzamelen. Maar ik weet wel, toen ik assistent was, dat ik wel eens met een vasculair internist sprak. En die zei toen al, wat een onzin dat jullie geen alteplase geven bij antistolling. Maakt waarschijnlijk allemaal geen klap uit. Nou, dan zijn we natuurlijk altijd terecht heel voorzichtig, want wij zien relatief meer bloedingscomplicaties dan internisten die alteplase voorschrijven, met vaak ook hele ernstige gevolgen. Maar het antwoord zou me niks verbazen als het uiteindelijke antwoord is dat je het bij DOACs gewoon veilig kunt geven. Maar ik denk toch niet dat we de data hebben die dat voldoende ondersteunt. Er zijn wel wat eerste aanwijzingen. Er is een vrij goed uitgevoerd cohortonderzoek die laat zien op basis van observationele data, dat eigenlijk vrij goed gaat. En met name dat het complicatierisico, dat natuurlijk waar je het meest bang voor bent, dat niet hoger is. Maar er gaat een trial komen. De Do-It trial heet die, volgens mij. Daar gaan we misschien ook wel aan meedoen. Dat is geïnitieerd vanuit Zwitserland. En die gaat die patiënten randomiseren. Dus ik denk dat voor een aantal jaar dat we het keiharde antwoord weten. Maar je ziet nu wel een verschuiving. Wat je sowieso wel al kunt overwegen, is een patiënt die dabigatran slikt. Daarvoor is natuurlijk een medicijn waarmee je vrijwel direct in een aantal minuten, idarazuzumab, de werking van dabigatran coupeert. En ik denk dat er voldoende bewijs is dat je in ieder geval als je dat geeft, dat je gewoon conform de richtlijn veilig kunt trombolyseren. Dat doen we ook wel eens af en toe. Is natuurlijk wel, het kost wel weer geld.
Ja.
Maar bij de juiste indicatie is dat zeker iets wat je kunt overwegen. Er is natuurlijk inmiddels ook een antidotum voor de 10A-remmers geregistreerd, Andexanet. Maar het is goed om je te realiseren dat dat alleen geregistreerd is voor het couperen van 10-A-remmers in het geval van bloedingen. En niet om een ingreep te ondergaan. Dus dat is ook niet iets wat ik zou aanraden. Nog los van dat het daar niet voor geregistreerd is, is het en veel duurder. En zijn er uit resultaten van de studie bij bloedingen, die nog niet gepubliceerd, maar wel gepresenteerd zijn, dan kan ik ze wel vertellen, die laten zien dat Andexanet zelf ook een licht verhoogd tromboembolisch risico heeft. Dus in tegenstelling tot Idarizumab, wat waarschijnlijk gewoon alleen daar begint aan wegvangt en verder niks doet, heeft dat Andexanet mogelijk een soort intrinsieke stollingsfunctie. Het is een beetje technisch, maar dat grijpt misschien aan op tissue factor. Dus het is niet zo dat je kan zeggen, dat kan ik ongestraft geven en daarna tromboliseren. Dus daar zou ik dat zeker niet doen. Maar goed, er zijn zeker centra die dus ook bij 10-A-remmers en bij de juiste indicatie voor trombolyse gewoon zeggen, nou, ik geef het gewoon. En als ik zo'n patiënt zou hebben, bijvoorbeeld een distale M3-occlusie met goede perfusiekarakteristieken, waar ik verder geen opties heb, met forse uitval, denk ik dat je dat zeker kunt overwegen.
Ja, en dan ook gewoon binnen 24 uur.
Ja, ik vind tijd speelt bij mij steeds minder een rol bij de beslissing voor reperfusietherapie.
Ja, je geeft eigenlijk al aan, de tijd lijkt steeds minder een rol te spelen. We wilden graag met je ingaan op de behandeling in, nou, wat we dus nog nu het late window noemen. Dus tussen de 6 en 24 uur. En we wilden dat eigenlijk graag doen aan de hand van een patiënt. Dus er komt een 78-jarige man zonder bijdragende voorgeschiedenis, komt om 5 voor 7 uur 's avonds op de spoedeisende hulp. En zijn dochter vond hem 45 minuten eerder op de grond in zijn woning met neurologische uitval. En in de ochtend had zij nog gebeld, dat was rond 9:30, en toen was er niks aan de hand. En we zien dan een patiënt met bij het neurologisch onderzoek een expressieve afasie, een lichte dysarterie, een afhangende mondhoek rechts. En globaal heeft deze man een parese MRC graad 3 van zijn rechterarm. En het totale NIA6 bedraagt dan 13. Wat zou je op dit moment doen als deze man zich presenteert?
Ik zou gewoon het strookprotocol afdraaien. Dus je hebt je neurologisch onderzoek en je anamnese heb je al. Dus een Amsterdam UMC is zo'n strookprotocol. Is blanco CT, dan een CT perfusie. Die gebruiken we namelijk ook om de CTA te timen. Dus dan de CTA. En dan komt er bij ons daarna ook nog een CT hart. Maar ja. die laatste is voor diagnostiek en niet voor je reperfusietherapie. Dus je reperfusietherapie start je dan natuurlijk al.
Precies, en die CTA voor het hart zal ook niet overal worden meegenomen.
Nee, dat is nog niet overal. Maar ik denk dat die blanco CT, CTP, CTA vrij standaard nu is.
En vind jij die CTP ook altijd geïndiceerd? Je noemde net de timing van de CTA.
Ja, ik vind hem geïnduceerd, maar niet om de reden waarom we hem ooit invoerden. En we hebben hier een neuroradioloog, Sharon Majois. Die is altijd wel van de tegeltjeswijsheid en de one-liners. En ik denk dat je voor de CTP steeds meer ziet dat de rol van de CTP is dat je hem gebruikt voor detectie en niet voor selectie. En hij was natuurlijk echt bedoeld voor selectie. Ik zou niet zeggen dat hij daar geen waarde heeft, maar die rol van detectie is heel belangrijk. En kijk, je kan zeggen, als het een evident proximale occlusie is klinisch, en je ziet op je blanco CT, zie je geen early ischemic changes, en je ziet een duidelijke dense vessel in je M1, ja, dan heb je misschien die CTP eigenlijk niet meer nodig, want je hebt helemaal geen twijfel, dan doe je die CTA. Aan de andere kant, ik zeg ook altijd, je moet oppassen om te veel ter plekke te gaan zeggen, nou, bij deze doe ik wel dit en bij deze doe ik dit niet. Want dat leidt vaak tot discussies en discussies leiden tot vertraging. Dat is ook iets wat we vanuit het trauma wel een beetje kunnen leren. Die traumatologen die houden heel erg vast in een vaste protocol, hebben de traumaopvang, waar je soms ook kan afvragen, nou, is dat nou wel bij iedereen nodig? Maar ik heb daar wel eens met traumatologen over gesproken. En zeggen, ja, maar het punt is, als we daar te veel bij stil gaan staan, dan gaan we en vertragen, en dat je af en toe gaat zien dat bij die patiënt je achteraf denkt, ja, hadden we dat nou maar toch wel gedaan. Dus ja, ik ben laagdrempelig, zeg gewoon, dat hoort gewoon bij je standaard opvang. En dat doen wij bij al die patiënten.
Maar in het late window dus in ieder geval dat je zegt van we doen een CT blanco, een CTA en een CT perfusie. Ja, de hartscan, dat is dan iets voor het Amsterdam UMC even. Ja. Maar ja, gewoon voor de algemene praktijk eigenlijk die 3 scans.
Ook in het vroege window.
Ook in het vroege window.
Ik zou die CTP doe ik standaard.
Ja, dat is toch altijd wel een discussiepunt, denk ik, met name die CTP en dan misschien niet zozeer vanuit de neurologie, maar wel vanuit de radiologen. Want ja, hier heb je radiologen natuurlijk heel erg dicht bij je staan, maar dat is niet in elk centrum zo. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, daar snap ik niks van. Want zo moeilijk, een CTP is makkelijker te beoordelen dan een CTA, zou ik zeggen. Dus dat, nee, dat begrijp ik niet. Het is gewoon een beetje kleurtjes kijken, toch? Ik bedoel, als je technisch voor elkaar krijgt, dan denk ik echt, ja, nee, dat begrijp ik echt niet. Het is echt niet zo ingewikkeld, een CTP beoordelen.
En de radioloog, die zou dat eigenlijk ook gewoon moeten kunnen.
Ja, nou ja, ja. Ja, kijk, ik leer onze assistenten altijd zelf naar alle scans kijken. Ik vind dat de neuroloog dit ook moet kunnen beoordelen. Ja. Maar zeker ook de radioloog. En nee, ja, het is helemaal niet mijn indruk dat het ingewikkeld is.
En de CT, CTA, CTP is volgens mij in veel ziekenhuizen ook de modaliteit van eerste keus. Is een MRI mogelijk toch nog beter?
Dat is misschien wel goed om te weten. Kijk, wij zijn natuurlijk heel erg, en het zijn de meeste landen, zijn CT-landen als het gaat om acute stroke opvang. Er zijn ook wel landen zoals Frankrijk en zeker centra in Zwitserland ook wel, die primair met MRI opvangen. Ik heb dat bijvoorbeeld in Zwitserland wel eens een tijd in Bern gezeten, een aantal weken. En daar doen ze alleen maar MRI's. En dat kan prima, mits je hele logistiek daarop ingericht is. En wat betekent dat daar? Nou, dat ze op de eerste hulp 4 MRI's hebben staan, met een soort alternerend programma, waardoor er eigenlijk altijd wel eentje net vrij is op het moment dat er een acute situatie zich aandoet. Dus ze kunnen meteen die MRI vrijmaken. Ja, dat levert natuurlijk prachtige plaatjes op. En het is ietsje langzamer, maar de traagheid zit hem vooral in die voorbereidingen. Kijk, hier zouden we dat nooit voor elkaar krijgen. Maar stel dat je ziekenhuis daarop ingericht is, ja, dan kan het ook met MRI. Maar ik zie dat in Nederland niet voor me dat gebeurt.
Want als dit logistiek goed geregeld zou zijn, heeft de MRI dan überhaupt een voordeel boven de CT-beelden?
Hangt er een beetje vanaf wat mij betreft. Ik bedoel, ik denk dat de evidence niet snoeihard daarvoor is. Maar tegelijkertijd, kijk, het wat een beetje altijd het ingewikkelde bij een CT is voor een acute beroerte, is dat je bent op zoek naar iets wat er niet is, zeg maar. Hè? Dus als je niks ziet, dan ben je blij. Terwijl het natuurlijk ergens ook wel prettig is om een modaliteit te hebben waar je gewoon je diagnose mee kunt bevestigen. En dat is natuurlijk wel het grote voordeel van de MRI. Maar kijk, bij die klip-en-klare patiënt zoals je die nu presenteert hier. Ja, kan je zeggen, nou, misschien dat je met een MRI informatie over microbloedingen krijgt of zo. En dat zou je dan misschien kunnen helpen bij je beslissing voor IVT. Maar het gaat wel al erg richting een beetje academische gesprekken. Dus nee, ik denk dat je over het algemeen voor de reperfusietherapieopvang heel goed met CT uit de voeten kunt. En dat de MRI daar eigenlijk alleen een plek heeft, heel beperkt voor die late window patiënten waarbij je met je CTP niet uitkomt. Die zijn er wel, maar dat is een kleine groep.
Ja, en je zegt van ja, de neuroloog die moet ook zelf zijn scans kunnen beoordelen. Nou, leer het ons, zou ik zeggen. En als je dan zo'n CT-perfusie hebt, waar kijk je dan naar?
Nou, dan... Ja, dat hangt wel een beetje vanaf welke vendor, welke software je gebruikt. Je kunt naar allerlei modaliteiten kijken. Maar je gebruikt in ieder geval je CBV, dus je cerebrale bloedvolume, om naar je core-infarct te kijken. En dan is je CBF is eigenlijk je gouden standaard om te kijken naar het aangedane gebied. Dus penumbra plus core. Maar mijn ervaring is dat je dat makkelijker kunt zien op bijvoorbeeld een T-max. Of een time to drain. Nou, time to drain wordt niet bij alle vendors gegeven, maar een T-max volgens mij wel. En waar je dus naar kijkt is dat je zoekt een gebied, een wigvormige uitsparing met vertraagde perfusie op je T-max. Nou, dat past dan bij een occlusie en die kan proximaal of distaal zitten, maar dat past daarbij. En vervolgens ga je kijken naar je CBV om te zien van hoe groot is mijn core-infarct. Maar het is heel goed om je te realiseren, het zijn allemaal benaderingen en hypotheses. Het is niet per definitie de waarheid. Dus je moet altijd een beetje voorzichtig zeggen, nou, dit is zeker het core-infarct. Dat weten we eigenlijk niet zo goed. Maar het zit natuurlijk een beetje in een soort glijdende schaal. En je kunt het zeker wel gebruiken. Wat ik er wel ook altijd bij zeg, twee disclaimers. Ik zeg altijd, kijk altijd ook naar je blanco CT. Want je hebt gewoon soms, en dat geeft wel aan dat het zeker niet perfect is, je hebt soms een evidente hypodensiteit op je blanco CT, waar je dan op je CBV eigenlijk geen core-infarct ziet. Nou, dat klopt natuurlijk niet. Dus dat wat op je blanco CT duidelijk hypodens is, is core-infarct. En dat moet je altijd meewegen bij je CBV. En het tweede is, kijk niet te veel naar die getallen die die computer produceert. En als je dat doet, kijk dan ook even naar die kleine kaartjes waar die getallen vandaan haalt. Want ik bedoel, soms neemt hij een oor mee als koorinfarct of een ventrikel of luikariose. De gekste dingen komen van bij. Dus weeg die getallen niet al te zwaar mee.
Dus met name dus naar de kliniek van de patiënt, blanco scan en met dat in je achterhoofd dus zo'n CTP-fusie beoordelen. Ja. En zo'n core, dan heb je dus een CBF en een CBV die eigenlijk relatief laag zijn of heel laag zijn. Ja. En dan wordt wel gezegd, met name penumbra is die CBF laag, maar die CBV eigenlijk normaal.
Ja. Ja. Okay. En het gaat erg op eyeballen dus. Je moet het toch een beetje kwalitatief inschatten.
Ja, en voor de achterste circulatie natuurlijk wel ook veel lastiger om dat betrouwbaar iets over te zeggen.
Ja, mijn ervaring daarmee is, dus het is zeker waar dat er de evidence-based gebruik van die CTP in de achtercirculatie is veel minder. Dus daar moet je mee oppassen. Mijn ervaring is dat die vooral heel gevoelig voor artefacten is als je aan de rand zit van waar je CTP begint, zeg maar. Dus de eerste twee koepers, daar kun je heel snel artefacten zien. Als je wat wij dus ook doen, want die CTP heeft een wat kleiner bereik dan je gewone scan. Dus wat wij met de radioloog vaak zeggen, als we zeggen, nou, als dit ergens zit, dan moet het cerebellair zitten. Dan laat je die CTP wat lager beginnen, zeg maar. Zodat je iets meer in ieder geval het window krijgt waar je echt in geïnteresseerd bent. Dat helpt al een beetje. Maar kijk, hoe kleiner het infarct, hoe moeilijker het wordt op een CTP. Hè. Kijk, bijvoorbeeld lacunaire infarcten. Ja, die zijn natuurlijk bijna niet betrouwbaar vast te stellen. Wat niet wil zeggen dat je ze nooit ziet, hè.
Nee.
Soms zie je wel degelijk op je T-max dat je denkt, nou, dat zou het wel eens kunnen zijn. Maar ja, soms zie je daar ook allerlei puntjes wat dan toch niks blijkt te zijn. Dus dat is toch al ingewikkeld. En wat al helemaal ingewikkeld wordt, is om een core-infarct in te schatten bij die kleine lacunaire infarcten. Dat gaat eigenlijk niet.
En dan kun je misschien beter een MRI hebben.
Dus dat is een hele kleine, wat mij betreft een hele kleine indicatiegebied voor die MRI. En dat is eigenlijk, dat is de wake-up trial. Dat is ook... Als mensen, dat zou wel een studie zijn waar ik mensen adviseer om die echt even te lezen. Staat in de New England van een paar jaar geleden. En daar hebben ze eigenlijk gekeken van bij patiënten waarvan je niet weet hoe lang het bestaat. Maar die in ieder geval meer dan 4,5 uur geleden voor het laatst goed gezien zijn. En waarvan je wel weet dat het niet al 4,5 uur bestaat. Dat is belangrijk. Dus als je al weet dat de patiënt al minimaal 4,5 uur uitval heeft, hoef je al geen MRI te doen. Want waar gebruik ze dat voor? Dat zijn dus vooral de wake-ups echt. Je zegt, nou, hij is 9 uur geleden, zoals deze, hij is 3 kwartier geleden is het aangetroffen. Dus bestaat 3 kwartier, maar de patiënt is 9 uur geleden voor het laatst goed gezien. Nou, dat is precies dat je zegt, ik weet het eigenlijk niet. En je ziet, en het past bij een lacunair infarct. Nou, dan zie je vaak niks op je CTP. Dan kun je MRI je helpen. Want als je dan op je MRI een diffusieafwijking ziet, wat past bij je infarct, maar je ziet nog niks op je flair. Of niks evident op je flair. Kan je ook een hele podcast aanwijden. Maar goed, het moet niet overduidelijk op je flair zijn, dan heb je wat je noemt een diffusie-flair mismatch. En dan kun je veilig en effectief thromboliseren. En dat komt omdat eerdere studies hebben laten zien, als je weet bij de patiënt hoe lang de uitval bestaat en je doet MRI's, dat die diffusie-flair mismatch, die overgang, namelijk dat je het wel op je flair gaat zien en ook op je diffusie, die zit ongeveer op die 4,5 uur. Dus je kunt dat gebruiken om, en dat is ook weer geen zekerheid, maar om ongeveer te bepalen van, oké, dit moet wel korter dan 4,5 uur geleden ontstaan zijn. Nou, dat idee hebben ze toen getrialed. Gezegd, oké, dan gaan we randomiseren. Als we een diffusie flair mismatch zien, alteplaas, geen alteplaas. En dan blijkt alteplaas heel effectief. Maar nogmaals, meestal kom je met die CTP wel uit, maar die lacunaire infarcten, ja, dan is het soms lastig. En dan kan een MRI echt zinvol zijn.
En ze maakt eigenlijk ook meteen het sprongetje naar de behandeling. En dit is dan eigenlijk ook precies dus de indicatie om bij mensen die, wat wij dus noemen, in het late window komen, alteplazen te geven. Begrijp ik dat goed? Of is er een andere groep die daarvoor in aanmerking komt?
Nee, dus ik denk dat er twee groepen, je kan met je CTP patiënten identificeren. Dus die, en dan, ja, dan ben je toch een beetje op zoek naar de grote penumbra, kleine koor. En dan kan je alle afkapwaarden, maar nogmaals, daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Maar grote penumbra, kleine koor. En de lacunaire infarcten, waarvan je gewoon niet weet hoe lang het bestaat, daar kan de MRI je echt helpen.
En bij de patiënten die in het late window komen, of in ieder geval je weet niet of het mogelijk toch al langer dan 6 uur bestaat, kun je dan niet puur uitgaan van de CT blanco om nog te trommeliseren?
Ik denk dat dat een interessante vraag is. Want ik denk dat het best aannemelijk is dat dat kan. Maar het bepalen van vroege early ischemic changes, zoals je dat dan noemt op een blanco CT, met een aspect score, is best moeilijk. Dus waar ik vind dat een CTP beoordelen best makkelijk is, is een aspect goed beoordelen is best moeilijk. En dus ik denk, als je een helemaal normale blanco CT hebt en je hebt een neuroradioloog die op een goed scherm ernaar gekeken heeft en die zegt, dit ziet er helemaal goed uit, dan denk ik dat het een reële hypothese is. Vergeet even al het andere, maar dat je waarschijnlijk kunt zeggen, nou, dan is trombolyse misschien ook wel veilig en effectief. Maar dat zou echt wel eerst getrouwd moeten worden. Dus tot die tijd heb je, vind ik wel, die CTP echt nodig.
Precies, dus we nemen echt bij die late behandeling ook voor de trombolyse de CTP mee.
Ja, zeker.
Ja, en dan zegt de richtlijn, heeft daar wel een paar criteria dan voor. Want die zegt dan, ja, als je dan alteplazen wil geven in het late window, ja, dan moet dat wel korter dan, bestaan dan 12 uur. En zie je dat ook zo? Of zeg je nou...
Ja, kijk, de richtlijn moet zich natuurlijk sterk houden aan de trials. En dat de extent trial, hè, waar dat dan over gaat, vooral de extent trial... Ja, die had een wat beetje een ingewikkelde opzet. Hè? Dus die wat die deden is, die... ik weet ook niet meer exact uit mijn hoofd, maar het moest dan binnen 9 uur... waarbij dan, als je niet weet, hè, dus een wake-up zeg maar, het deel waarvan je gewoon niet weet, had die al uitval of niet, dat deel je door 2, zeg maar. Dus als iemand 12 uur geleden goed is gezien en je treft hem aan, dan is het zeg maar 6 uur volgens die trial. Nou, dat alleen dat rekenen is al ingewikkeld. Maar dan mocht je niet boven de 9 uitkomen. Dus de tijd dat je het niet weet gedeeld door 2, plus de tijd dat je het wel weet erbij optellen, mocht dan max 9 uur zijn uit mijn hoofd. En dan kwalificeerde je voor die trial. Nou, dat laat zich best lastig naar richtlijnen vertalen. Maar het is in ieder geval iets korter tijdsbestek dan bijvoorbeeld de Dawn and Diffuse trial. Die ging over EVT in het late window, zeker de Dawn, die ging gewoon tot 24 uur. Dat is natuurlijk lekker makkelijk te onthouden.
Ja, zeker.
Maar daar komt dat verschil vandaan, waarom ze iets voorzichtiger zijn.
En hou jij er ook altijd 12 uur aan, als dat mogelijke tijdstip is?
Nee, ik hou me daar niet exact aan. Ik kijk meer naar de imaging wat dat betreft. En ook de uitval. Hè? Dus kijk, het is ook steeds meer dat ik wel kijk, denk ik dat deze patiënt baat gaat hebben bij IVT. Dat is ook steeds iets meer wat ik meeweeg.
En dan bedoel je, als iemand veel uitval heeft, denk ik dat hij meer baat heeft? Of zijn we dat niet?
Ja, nou bijvoorbeeld, dat is wel een interessant. Kijk, stel nou, hij heeft een intracranele carotidocclusie en een NEA6 van 20. En je kan ook meteen door voor EVT. Ja, dan weet je dat je IVT waarschijnlijk niet zo heel veel toevoegt. We hebben natuurlijk zelf de NO-IV trial gedaan. Nou, dan kan je niet zeggen dat het weglaten van IVT bij die proximale occlusies, als je ook direct voor EVT kan gaan, is niet non-inferior. Dat kun je formeel niet zeggen. Maar als je naar de ruwe data kijkt, zie je wel dat het verschil is maar heel minimaal. Dus als je dan ook nog eens een patiënt hebt waarbij je denkt, nou, het is wel laat en misschien zie ik wel iets op mijn blanco CT, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt, ja, maar de kans dat deze nou voor IVT heel veel gaat hebben, is niet zo groot. Ik ga meteen voor IAT. Dat is verdedigbaar. Maar nu heb je zo'nzelfde soort patiënt en nu heeft hij een distale M3-occlusie. Ja, daar kan de interventionalist, behalve in traalverband, kan die daar niks mee. En die heeft een grote penumbra en kleine koor met best wel ernstige uitval. Dan denk ik, nou, die distale occlusies, die reageren over het algemeen best wel goed op IVT. Dus dan de kans dat dat die patiënt baat heeft van je IVT, is dan groter. Dus dan ben ik eerder geneigd om dat te geven. Dan moet je nog steeds je risico's wel goed proberen af te wegen. Maar dus ik kijk naar beide kanten van dat spectrum, probeer ik te kijken.
Ja, en als je dan wel alteplazen geeft, ja, wat is dan de effectiviteit van die alteplazen in het late window?
Ja, dat bij uit mijn hoofd in de extent trial lag het volgens mij met een nominated treat van ongeveer 13, dacht ik. Om en nabij. Absoluut verschil van iets van 7% of 8%. Dus dat zit een beetje in die orde van grootte.
Ja, en je zei net al van ja, het kent ook wel meer risico's wellicht. Want is de groep mensen met bloedingen dan ook hoger in dat late window als je wel alteplazen geeft?
Ja, het vergelijken van die trials, wat dat betreft, is altijd toch wel ingewikkeld. Maar in de extensoa was het niet heel veel hoger. Uit mijn hoofd was het iets van 6% symptomatisch bloedingen. Wat natuurlijk wel een beetje in de range ligt van wat we in al die andere trials zien. Mm-hmm. Aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, misschien trials, extent, selecteerde misschien ook wel een beetje. Ik denk, als je een onbeperkte hoeveelheid data hebt, zou het mij niks verbazen als dat er wel iets van een tijdseffect zit. Dat hoe later je zit, hoe groter het risico op bloedingen. Maar ik denk nogmaals dat de imaging wat dat betreft een veel belangrijkere raadgever is dan tijd.
Ja. Nou, we stipten net al een beetje de endovasculaire therapie aan. En dat tijdswindow misschien wel ruimer is wanneer je dat nog kan geven. Maar tot wanneer kun je dat geven?
Nou ja, kijk, als je puur naar de trials kijkt, dan kan je zeggen, nou, de dawn ging tot 24 uur. Maar ja, als die patiënt op 25 uur komt, is het natuurlijk een onzinnige gedachte om dan te denken dat het dan niet zinvol is. Hè? Volgens mij was het Charles Warlow, een beroemde strookonderzoeker. Dat ging toen nog over TIA's. Die zei al, ach, die grens van 24 uur voor TIA-infarct zegt meer iets over de rotatiesnelheid van de aarde dan de pathofysiologie van cerebrovasculaire aandoeningen. Ja. En dat is natuurlijk waar. Het is natuurlijk een onzin. Er zit natuurlijk helemaal geen enkele pathofysiologische logica achter. Dus ook daarvoor geldt, soms hoor ik dat er wordt een patiënt gevonden met een klinische, bij wijze van spreken, een ME-occlusie. En die is dan 36 uur niet goed gezien. Ja, dan zou ik zeggen, ja, so what, draai gewoon je strookprotocol. En als de imaging suggereert dat het een goede kandidaat voor EVT, dan zou ik me niet laten leiden door die tijd. Dus ik denk dat tijd daar niet zo'n rol speelt. Wat we natuurlijk wel heel sterk dachten, kijk, de Dawn liet zien dat als je die krent uit de pap, dus kleine koers, is het waanzinnig effectief, EVT. Het is niet normaal effectief. En we dachten wel altijd, ja, maar als ze al een grote koor hebben, ja, dan valt er niks meer te redden. En dat is nu ook ontkracht eigenlijk. Hè. Er zijn 5 studies gepubliceerd. Er komt er nog 1. Allemaal grote, goede trials. De meeste in de New England gepubliceerd of de Lancet. Die laten zien dat ook bij de patiënten met grote koorinfarcten. En dat kan gedefinieerd zijn met CTP groot infarct. Of blanco CT groot infarct. Of MRI groot infarct. Allemaal verschillen, maar het waren allemaal echt grote infarcten. Dat ook daar EVT bij proximale occlusies nog steeds heel effectief is.
En dan nog een keer toch om advocaat van de duivel te zijn. Je noemt al als het een groot infarct is op de CTP of op de beeldvorming. Kunnen we niet zeggen als het klinisch een groot infarct is en die patiënt is, we weten niet ergens tussen nu en de 24 uur voor het laatst gezien, dat we dan heel die CTP toch niet nodig zouden hebben als je op de CTA een occlusie ziet?
Dat denk ik wel. Ik denk dat steeds meer waar is. Maar de vraag is wat je er nou echt bij wint door die CTP achterwege te laten.
Zeker, ja.
Ja, en dan heb je ook nog collateralen, ja, die soms ook nog als graadmeter worden gebruikt. Ja. Hoe zit dat precies?
Nou, het is een mooi Nederlands onderzoek, hè, van, getrokken door Maastricht, de Lay Trial. En die laat zien dat je ook, dus als je de CTP even achterwege laat, dat je ook op collateralen kunt selecteren en veilig een groep kunt identificeren die baat heeft bij EVT. Dus ja, wat dat laat zien is, stel dat je geen CTP hebt en je hebt wel een CTA en je ziet iets van collateralen, dan kan je op basis daar ook van beslissen. Ik vermoed eigenlijk dat het steeds meer de kant op gaat dat die EVT bij proximale occlusies sowieso effectief is. Maar kijk, wat interessant is dat we dus vroeger heel erg dachten die CTP voorspelt behandeleffect. Dus grote penumbra, kleine koor betekent die moet je behandelen. Terwijl wat eigenlijk steeds meer blijkt is dat CTP, koorinfarct, is wel een prognostische voorspeller. Dus als jij een patiënt binnenkrijgt met een ME-occlusie en op de blanco CT zie je al een groot koorinfarct, dan zegt dat wel iets over de prognose van die patiënt. Die gaat niet restloos daaruit komen. Maar het zegt niet zoveel over je behandeleffect. Dus je ziet ook in die grote koorinfarcten dat het absolute winst, hè, die je natuurlijk gebruikt om je namenite te tweet te berekenen, de absolute winst van de EVT in die trials is niet heel veel anders dan bij de oorspronkelijke Mr. Clean trial. 5, 6, misschien 7 namenite te tweet. Eigenlijk behoorlijk overeenkomstig. Alleen bij die grote koorgroep heeft die hele groep wel een slechtere prognose. Maar je absolute winst van je behandeling is ongeveer hetzelfde. Dus in tegenstelling tot wat we vroeger dachten, voorspelt het waarschijnlijk niet zozeer behandeleffect. En ja, dat betekent dat eigenlijk EVT bij die hele grote range van patiënten effectief lijkt te zijn. Je kan je zelfs afvragen, is er nog een groep over die geen baat heeft bij EVT? Nou, en waar het nu hebben, dat is misschien nog een laatste puntje, waar het nu erg over gaat, en dat is ook een vraag die ik sterk heb, is, kijk, er wordt in die trials toch vaak gekeken naar aspects. En de aspects is dus een maat om op CT de core-infarct te schatten. Maar dat is een digitome maat. Hè? Dus je kijkt van, zie ik, je hebt 10 gebieden in de media. En dan zeg je, zie ik in dit gebied tekenen van vroege ischemie? Ja, dan gaat er een punt af. En zo kom je uiteindelijk op een score uit. Waar die niet naar kijkt is, ja, maar is die tekenen van vroege ischemie, is dat een beetje zwelling of grijs-witte stofdifferentiatie? Of is het gewoon een zwarte hemisfeer? Is dat wel hetzelfde? Dat kan je natuurlijk afvragen. In aspect zou dat dan hetzelfde zijn. Nou, de vraag die nu heel erg ligt is, oké, maar nu krijgen we die patiënt binnen die gewoon een zwarte media, zwart mediagebied heeft. Ja, dat is groot koor. Ja, valt daar ook nog iets te halen? Nou, dat is denk ik een terechte vraag. En daaraan gekoppeld is dus de vraag, die trials, die 6 trials, die moeten laten zien, eigenlijk die scans van, ja, maar hoe zag dat er nou uit? Zaten dit soort patiënten daar nou ook in? En doe nou eens een subanalyse en kijk dan zeg maar naar die mate van hypodensiteit op die scan. Of daar nog dan een grens is dat je op een gegeven moment zegt, ja, maar als het zo hypodens is met een lage aspect, nee, dan valt er echt niks meer te redden.
En die data is dus in principe voorhanden. Dus dat zou een mooie opzet zijn om daar verder op in te gaan.
Nou, sterker nog, ik heb begrepen dat die op het komende European Stroke Congress, want ik heb dat International Stroke Conference laatst gevraagd aan een van die hoofdonderzoekers. En die zei, wacht maar tot ESOC, dan gaan we het laten zien. Dus ik hoop dat dat inderdaad komt.
Ja, we houden het in de gaten.
Ja, het zal wel weer een Lancet publicatie worden, schat ik in.
Ja, dat denk ik ook. En dus je zegt ook van, nou ja, het lijkt gewoon dat er over de gehele breedte in dat late window eigenlijk heel veel mensen gewoon echt wel baat hebben van die endovasculaire therapie. En er zijn niet echt, ja, misschien wel dat ze het wat slechter doen, die grote core, maar dat heeft met name met prognose te maken en niet zozeer met het behandeleffect. Ja. En dan verder zitten er ook niet echt subgroepen in die groep die het beter of slechter doen op de behandeling.
Nee, nou ja, dat zal nog. Er komt ook nog een grote meta-analyse. Dat zal ook een van die vragen zijn. Nee, ik denk tot op heden hebben we geen hard bewijs dat dat zo is. Maar een andere groep waar je altijd wel die vraag krijgt, is de patiënt, de oudere patiënt met veel frailty. Hè? Dus,
ja.
En met veel comorbiditeit. En ik denk dat dat ook een terechte vraag is. Omdat je gewoon als samenleving op een gegeven moment moet afvragen. Ja, alles kan. Maar er is natuurlijk ergens een grens of iets nog wel zinvol is. Nou, is dat tegelijkertijd ongelooflijk moeilijk. Onderwerp wat ook sterk verschilt per land, per cultuur. Want wat is kwaliteit van leven? Nou, het is allemaal heel ingewikkeld. Maar je kan je natuurlijk voorstellen een 98-jarige patiënt die al dementeert en niet meer kon lopen en in een verpleeghuis zit, dat je kan zeggen, nou, wat die scan ook laat zien, misschien is dit echt niet meer zinvol.
Precies. Maar als je dus een patiënt hebt die in principe nog een goede kwaliteit van leven had, niet al te veel comorbiditeiten.
Ja.
En wel op de CTP in dus het late window een grote core, zoals we dat nu noemen. Ja. Zou je deze patiënt niet per definitie niet in aanmerking laten komen voor een IAT?
Nee, sterker nog, ik zou zeggen, die komt in principe in aanmerking.
Precies, dat is duidelijk.
Ja, en het doen van zo'n EVT in het late window, heeft dat dan ook nog grotere bloedingsrisico's dan in het vroege window?
Ja, ook dat valt dus wel mee als je naar die trials kijkt. Maar toch denk ik dat het wel aannemelijk is dat ook daar er wel iets van een relatie zit. Ik denk dat het realistisch is om wel te denken dat een grote core waarschijnlijk wel een iets hoger risico heeft. Maar heel duidelijk uit de trials blijkt dat niet. Dus dat valt ook sterk mee. Overigens kreeg wel maar een minderheid van die patiënten IVT. Dus bij IVT zijn we wel toch terughoudend bij die grote cores. Ook omdat oude data echt suggereert dat het risico op bloedingen na IVT bij een lage aspect, voordat überhaupt IAT om de hoek kwam kijken, echt wel hoger is.
Ja.
Dus ik denk, ik ben wel zelf bij die grote cores met alteplazen wel ietsje voorzichtiger.
Iets voorzichtiger. Ja. Nou, ik denk dat we het heel lang over het late window hebben gehad. We willen toch nog even een ander onderwerp ook aanstippen. Dat is namelijk de distale occlusies of de occlusies van de achterste circulatie of de carotis. Want ja, eigenlijk standaard is EVT met name bedoeld voor met name proximale occlusies. Maar ja, we zien ook wel eens op andere plekken wat zitten. En welk beleid moeten we nou eigenlijk hanteren als er een medium vessel occlusie is?
Nou, wat mij betreft includeren in de distal trial. Daar heb ik echt geen twijfel over. Ik denk dat dat echt een belangrijke vraag is waarvan we gewoon het antwoord niet hebben. En dat antwoord gaan we krijgen met die studie.
En wat verwacht je daar zelf van?
Ik weet het oprecht niet. Ik denk namelijk dat wat je namelijk... Kijk, het zijn denk ik tegengestelde lijnen. Dat kan je op een podcast minder goed laten zien. Maar kijk, hoe distaler de occlusie, hoe groter je effect van IVT. En ik denk ook hoe distaler de occlusie, hoe hoger je complicatierisico van de EVT. Nou is EVT natuurlijk ongelooflijk effectief. Maar je kan je voorstellen dat ergens die lijnen elkaar gaan kruisen. En waar dat is, weet ik niet. Maar het is gewoon een ontzettend relevante vraag. En ja, we hebben daar gewoon traaldata voor nodig. En die studie loopt als een trein. Dus ook daar verwacht ik eigenlijk binnen een jaar een antwoord op. In ieder geval een eerste antwoord.
Ja, en misschien ook wel afhankelijk van hoe goed de radioloog iets kan.
Ja, zeker. En de devices. Hè? Ja, moeten er zeker wel betere devices voor de distale occlusies? Nee, die discussie zal niet meteen klaar zijn. Maar het geeft wel een eerste indruk.
Precies, en het is misschien goed om te weten. Het gaat om het A1, A2, M3, M4, maar ook P1, P2, P3 segmenten.
En de distale M2's.
En de distale M2's, precies.
Die horen daar ook. Ja, ja, dat is misschien namelijk wel de grootste groep.
En als zo'n patiënt zich presenteert in een academisch ziekenhuis die meedoet aan deze trial, dan is het logisch dat diegene, wordt gekeken of die kan worden geïncludeerd. Moeten andere ziekenhuizen, perifere ziekenhuizen, die deze behandeling niet geven, nu ook al deze patiënten gaan insturen voor de distal studie? Of zijn er afspraken over?
Wij hebben wel afspraken. En de afspraak is dat die patiënten zeker niet standaard worden ingestuurd. Ik denk ook niet dat dat reëel is. Het is gewoon geen standaardzorg. Maar men weet dat die studie loopt. En ze kunnen altijd met ons overleggen. Overigens zie je dat patiënten die uit een primair strookcentrum komen met een distale occlusie en die IVT hebben gehad, best vaak, want er moet een scan voor de studie herhaald worden, gerekanaliseerd zijn tegen de tijd dat ze hier zijn.
Ja, dus we willen niet alle patiënten met een distale occlusie naar een academisch centrum. We hebben ook weer in het kader van de aantallen die je dan in zo'n centrum ontvangt.
Nee, dat lijkt me niet realistisch. Nee.
Ja, en wat je dan ook nog wel eens tegenkomt is een basilaris occlusie. Moeten we die ook voor endovasculaire therapie in aanmerking laten komen?
Als ze ernstige uitval hebben, zonder enige twijfel.
En ernstige uitval, er staat in de studies beschreven een NIA6 van 10. Ja. Dat is ook waar je vanuit kunt gaan.
Dat is denk ik.
Om er nabij.
Ja, weet je, het is net als met die grens van 24 uur. Ik denk niet dat je daar een te veel waarde... Het is natuurlijk geen zwart-wit afkappunt. Maar dat is een redelijk goede richtlijn. Ik kijk, bij weinig uitval, zie je natuurlijk ook af en toe. Bij een procedure die technisch toch wat uitdagender is dan de voorste circulatie, denk ik dat je gerechtvaardigd bent om terughoudend te zijn. Maar bij ernstige uitval, wat deze patiënten natuurlijk vaak hebben, heb ik geen enkele twijfel.
En er zijn een aantal onderzoeken geweest, zowel één tot, wat ik weet, tot 12 uur een basilaris occlusie behandelen, maar ook tot 24 uur. Wat doen wij over het algemeen in Nederland?
Ook daar zou ik niet zo heel sterk naar die tijd kijken. Wat het iets ingewikkelder maakt is, daar zou je daar natuurlijk toch ook iets willen weten over core infarct. Dat zou je kunnen helpen bij die beslissing. En dat is natuurlijk bij de posterior circulatie wat moeilijker. Je hebt wel een PC aspect, posterior circulatie aspect. Dat kan je soms helpen, maar gaat wel ver. En ja, kijk, zeker als je in een primair strookcentrum zit, zou ik zeggen, basilaris occlusie patiënten moet je altijd insturen. Ook met weinig uitval overigens, omdat je ook nog best vaak ziet dat ze gewoon achteruit gaan.
Ja, en ik vind zo'n NIA-SS voor de achterste circulatie soms ook best wel lastig, want dan kom je soms heel laag uit, maar dan heeft zo'n patiënt gewoon klinisch wel echt hele belemmerende uitval. Ja, ook wel lastig in die beslissing.
Ja, zeker.
Ja, en je hebt ook dan nog wel eens patiënten die komen met een extracraniële occlusie van de carotis interna zonder intracraniële proximale occlusie. Wat moet je met deze patiënt doen in de acute setting?
Ja, dat is denk ik een lastige groep, hè, waar we echt nog weinig data van hebben. Het ingewikkelde is, vind ik altijd, dat je moet je als eerste bedenken, is die extracraniële occlusie nou echt de verklaring van die uitval van die patiënt? En daar moet je niet te veel op je CTP varen, want die zal eigenlijk altijd wel automatisch zijn.
Stent erin?
Ik denk dat dat kan soms. Maar ja, ik zou daar wel terughouden mee zijn. Ik denk als je echt denkt, ik zie alleen een extra craniale occlusie. Deze patiënt heeft een klinische media-infarct. En de enige verklaring is dat die occlusie nu ontstaan is. Dan denk ik dat je kunt verdedigen om te overleggen om het open te maken. Maar dat gaat wel een beetje buiten de richtlijnen. Een van de eerste patiënten die ik als staflid hier toen in overleg met de radioloog heb laten behandelen, was zo'n patiënt. En die was toen wel daarna restloos hersteld. Maar dat, ja, omdat ik op dat moment eigenlijk geen twijfel had. Gewoon als je kijkt, als je denkt, als ik dit vat nu open kan laten maken, op welke manier dan ook, dan denk ik dat die patiënt hersteld is. Dan denk ik dat je het moet overwegen. Maar dat is zeker geen standaard behandeling.
En ik begrijp dus het gaat om een patiënt die natuurlijk acute uitval heeft gekregen. En die waarbij de CTP overeenkomstig is met een acute afsluiting van de carotis. Dat kun je dan zien op de CTP?
Nee, dat kun je niet goed doen op de CTP.
En hoe weten we dan zeker dat die carotis occlusie er niet al zat? Hoe bepaal je dat?
Weet je denk ik nooit echt zeker. Dat weet je denk ik nooit echt zeker. Ik denk dat dit een hele lastige groep blijft.
Ja, dus als we nu zo'n patiënt zien, eerst even goed nadenken. Is dit de verklaring voor het beeld? Ja. Voordat we hier de interventieradioloog of neuroloog voor uit ons bed halen.
Zeker omdat extracraniale carotis occlusies natuurlijk niet zo zeldzaam zijn.
Nee, zeker niet. Nee.
Asymptomatisch, die komen we best vaak tegen. Kijk, een asymptomatische M1-occlusie zie je niet zo vaak. Maar een carotis occlusie, die lopen er genoeg van rond.
Precies, dus dan nog een keer extra achter de oren krabben.
Ja.
Ja, we hebben het heel lang gehad over de behandelingen, maar we willen toch nog even kort over de visie op zorg. Want er is dus van alles mogelijk en ja, de richtlijnen geven wel wat criteria, maar het lijkt eigenlijk dat al die strikte regeltjes toch steeds meer de grenzen daarvan vervagen. En dat leidt denk ik toch ook wel op een hele grote toestroom van patiënten naar ziekenhuizen. En ook dat we steeds meer gaan doen, maar daarvoor ook gewoon personeel voor nodig hebben. Ja, hoe houden we dat vol?
Ja, weet je. Reperfusietherapie is een van de meest effectieve behandelingen voor een van de meest ernstige aandoeningen die er is. Ik bedoel, het is niet zonder reden dat toen de editor van de New England afscheid nam, toen moest hij, geloof dat hij 15 jaar lang editor is geweest, toen moest hij, hij heette Drazen, moest hij zijn Drazen's Dozen, moest hij de 12 grootste, belangrijkste New England publicaties van zijn editorschap noemen. Daar stond de Mr. Clean bij. Ja, simpelweg omdat het gewoon een van de allerbelangrijkste studies is in de geneeskunde. Dus ik denk, ja, het antwoord is, wat dat betreft, niet zo ingewikkeld. Het is zo'n effectieve behandeling. Ja, het moet gewoon. We moeten er zorgen. Kijk, er is zeker zinloze zorg. Maar daar valt dit echt niet onder, wat mij betreft.
Nee, misschien moeten we dan wel keuzes maken in wie wat doet. Want we komen niet meer neurologen bij in de komende jaren. En ja, het aantal patiënten neemt wel toe. En we moeten het wel allemaal gewoon doen. Ja, moet je dan toch zeggen van ja, we gaan dingen afstoten in bepaalde centra. En juist ons focussen. Ja, alleen op vasculaire zorg en de rest stoten we af om het maar te kunnen waarborgen. En we hebben de radiologen daarin natuurlijk ook nodig, want we kunnen het niet alleen. Nee. Ja.
Ja, het is een ingewikkeld onderwerp. Ik ben niet zo voor afstoten van zorg wat dat betreft. Ik denk dat we dat toch als beroepsgroep voor elkaar moeten zien te krijgen.
Inderdaad, het gaat dus om een hele effectieve behandeling. Maar als we dan kijken naar de kosteneffectiviteit en bijvoorbeeld naar leeftijden of naar de oudere patiënt, denk je dat we daar dan strikter op zouden moeten worden?
Nou, niet leeftijd, maar ik denk wel dat er iets te zeggen is voor comorbiditeit. Maar dat is eigenlijk meer voor de dokters in zijn algemeenheid. Dat je, kijk, er is natuurlijk druk op die zorg. Dus zinloze zorg, en ik denk dat we allemaal voelen dat soms bij een hele ernstig bij een groep patiënten, die natuurlijk over het algemeen oud zijn met heel veel comorbiditeit, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat je zegt, nou, hier moeten we dat maar niet doen. Maar aan de andere kant, uit alle studies blijkt dat IAT ongelooflijk kosteneffectief is. Sterker nog, de meeste gaan kosteneffectiviteitsanalyses kijken naar, het mag zoveel kosten als het maar dit oplevert. Maar IAT levert de samenleving geld op, eigenlijk altijd.
En soms ontstaat er toch wel eens een discussie, merk ik zo, binnen het team. Dan heb je ook een anesthesist en inderdaad interventionalist. toch een discussie, vooral namelijk bij de oudere patiënten, om het zo te noemen, met comorbiditeiten. Van ja, we moeten dat toch meer met elkaar per patiënt bekijken of deze patiënt in aanmerking moet komen of niet. Maar eigenlijk hoor ik jou zeggen, het is zo kosteffectief, ook voor de oudere patiënt. Dat zo'n overleg is eigenlijk alleen ook tijd.
Nee hoor, ik denk, alleen waak ik ervoor om leeftijd specifiek daarvoor te gebruiken. En ik denk dat dat niet zo'n goede maatgever is. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel sterk gecorreleerd. Maar je kan natuurlijk best een hele vitale 80-jarige hebben. En ja, die zou ik geen behandeling onthouden. Terwijl een 70-jarige met hele ernstige comorbiditeit je misschien wel. Dus er zit een associatie tussen, maar het gaat meer om die frailty. Maar ja, die is zo moeilijk in te schatten. Maar daar zit het er meer in dan... En dat je dat in overleg moet doen, dat vind ik ook. Dat is, spreekt zonder meer. Dat is
logisch.
Ja.
Ja.
Het is toch een team effort.
Ja, dus wie sturen we nou A1 in?
Nou, ik vind altijd... Kijk, wij hebben hier in de regio de afspraak... als de dokter daar niet twijfelt, stuurt hij in. Ook zonder overleg. Want ik vind al dat overleg van tevoren... kost vooral heel veel tijd en levert bitter weinig op. Dus ik denk als die dokter... Ik bedoel, over het algemeen, we hebben gewoon overal hele goede dokters. Als die denken, nou, volgens mij moet deze behandeld worden... gewoon insturen. En dat daar dan misschien 10% uiteindelijk niet behandeld wordt... en met de ambulance weer teruggaat, so be it. Dat is veel minder erg dan over iedere patiënt gaan overleggen. En dat hebben wij hier allemaal afgeschaft. En ik denk als je zelf als neuroloog in een niet-IAT-centrum echt twijfelt... dat je zegt, ja, hier weet ik het gewoon niet om deze of deze reden... dan is het prima om even te overleggen. Maar dan nog geldt wat mij betreft laagdrempelig insturen. Liever één keer te veel insturen dan één keer te weinig.
Ja, omdat het uiteindelijk, als je overal kijkt, het eigenlijk heel veel oplevert als we iemand wel behandelen.
Zeker, ja.
Duivelse dilemma's.
Nou, dan zijn we een beetje richting het einde van de podcast gekomen. En we houden ervan om toch nog even de gast te prikkelen aan het einde. Dus we hebben wat duivelse dilemma's. Er zijn eigenlijk twee opties en jij moet één antwoord geven. Nooit meer onderzoek of nooit meer klinisch werken?
Dan toch nooit meer onderzoek. Dan kan ik bijna niet kiezen.
En als je zelf een herseninfarct krijgt op basis van een distale M2-occlusie, IAT, ja of nee?
Als ik IVT kan krijgen, waar ik dan nu wel van uitga, dan zou ik zeggen distal inclusie.
Oké. En altijd bereikbaar of na werktijd mij niet bellen?
Voor patiënten mogen ze me altijd bellen.
En een etentje met de vasculaire groep of de assistent helpen op de SEA?
Altijd die assistent helpen.
Nou, dat is een heel net antwoord.
Ja, we zijn hiermee aan het einde van de podcast gekomen. Jonathan, heel erg bedankt dat je onze gast wilde zijn en onze laatste inzichten met betrekking tot de reperfusietherapie hebt bijgebracht. We willen ook alle luisteraars bedanken voor het luisteren. Volg ons vooral op LinkedIn en stuur ons een bericht bij vragen, opmerkingen of als je leuke suggesties hebt. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dankjewel.
Dit was Hersenspinsels. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.